Gemeentenamens uw kerkraad nog de volgende mededelingen. Na deze dienst is er samenzang van engelijke kerstliederen in de kerk. Aanstaande zaterdag 31 december is de oudjaarsdienst om 4 uur. Dan gaat u dominee M.A. Kempenis voor. Aankomende zondag, nieuwjaarsdag, gaat 's morgens evangelist Bor u voor en 's middags om 3:30 dominee Fokkema. De collecten zijn vandaag. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag 1 januari willen we weer beginnen met het collecteren tijdens de kerkdienst. Na de morgendienst op 1 januari is in de Open Hof gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 98. En daarvan het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere. Zijn heilig arm wrocht heil naar leed. En het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98. Het eerste en het tweede vers.
Thank you.
gemeente, we openen vandaag het heilig woord van de Heer in het evangelie naar Johannes. En lezen we het uit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Vervolgens willen we ons geloof belijden met de woorden uit de Heidelbergse catechismus, zondag 14. Op antwoord van beide zingen we uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou van ons hatere wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid. Vanouds, de vaderen toegezeid, toegezegd. De lofzang van Zacharias, het tweede vers, na de belijdenis van ons geloof met de woorden van de catechismus, zondag 14, en het lezen uit het woord van de Heere uit Johannes 1. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Waar we het kerstevangelie lezen. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Dan belijden we ons geloof met de woorden van zondag 14 uit de Heidelbergse catechismus. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij. Zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend uit het gelezen geschriftgedeelte, het Evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk en daarvan het 14e vers. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Zover. Laten we het heilig aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Ik wil in de voorbeden gedenken voor de nagelaten betrekkingen van mevrouw Noordijk van Bochhoven. De begrafenis zal zijn, zo de Heere wil en wij leven, op 2 januari 2023 om 1 uur vanuit Media Vita. En de voorganger zal dan zijn dominee J.M.J. Kiewiet. Laten we de Heere gaan bidden. Heere des hemels en der aarde, uw naam is uitgespreid over dit ganse aardrijk, van noord tot zuid, van oost tot west. Die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor mensen zalig moeten worden. Er is maar één weg tot die zaligheid. Een weg die ligt in Christus Jezus. Als dat niet, Heere, in de velden van Efrata zou geproclameerd zijn. Als die zaligmaker niet geboren zou zijn, het zou onmogelijk zijn. Dat er één zondaar bekeerd zou kunnen worden. En toch, Heere, ligt daar in de kribbe van Bethlehem de geboren zaligmaker. Gisteren mocht tweemaal dat woord overdacht worden. En nu geeft u het, Heere, weer dat de gemeente op mag gaan, hier in uw huis en ook degene die op andere plaatsen met ons verbonden zijn, om naar dat kerstevangelie te luisteren. Een evangelie vol van waarheid en heerlijkheid. En daarin wordt uw genade ons voorgehouden, Heere. Laat dan ook vanmorgen dat evangelie weer klinken. Tot zondaar. Dat licht dat schijnt in de duisternis. In de duisternis die dat licht niet eens heeft opgemerkt of wil opmerken. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze zijn als het ware in Bethlehem voorbij die grot, die schuur daar in de achterstraat van Bethlehem voorbij gegaan. En is het ook tegenwoordig niet zo, Heere, dat van nature in ons hart dat nog steeds niet veranderd is? Als het heil, als de genade, als die zaligmaker keer op keer wordt aangeboden. En we lopen aan die zaligmaker voorbij. Heere, dan moeten we toch wel beschaamd ons hoofd buigen. Als we gaan beseffen hoe vaak en hoe menigmaal u dat woord, dat levende woord, ons hebt voorgehouden. Dat u doorgaat met uw werk. Heere, en dan vallen we terug, zoals we het net hebben gezongen, dat heilige genadeverbond. Wat u eenmaal en de voorvader heeft voorgehouden en elke keer weer heeft opgewezen dat u trouw houdt aan dat eenzijdige verbond. En dat u doorgaat tot die dag dat de zaligmaker van zondaren weer op de wolken van de hemel zal komen. En zal oordelen over de levenden en de doden. Het evangelie, Heere, gaat door in deze wereld. En laat dan ook, Heer, op die plaatsen waar het bijna onmogelijk is om dat evangelie te verkondigen, toch doorgaan. Gaat u met de kracht van dat levende woord voort. Heere, zo bidden we voor het volk van de Oekraïne. Waar het geweld nog steeds voortgaat. O Heere, laat u daar tot bezinning brengen, de machthebbers. Dat men weer rond de tafel gaat zitten om over vrede te gaan spreken. Heere, wilt u daar ingrijpen? Wilt u ingrijpen in Iran waar het geweld steeds hoger en hoger oploopt? En ten diepste, Heere, is het een haat tegen uw woord. Dat ook in de afgelopen week zelfs een voorganger gevangen werd genomen omdat hij geprotesteerd zou hebben, Heere. Ten diepste wil men niet dat woord horen. En wil men het duister houden, ook daar in Iran. We bidden voor uw volk en kinderen daar, Heere. Maar we bidden ook voor die andere plaatsen waar uw volk en kinderen onderdrukt worden vanwege dat ze willen gaan in de belijdenis van dat woord. Heere, spreek in hun harten tot troost. Geeft u hen die daar u willen dienen en uw woord willen verkondigen wat nodig is. Zodat dat woord zijn voortgang ook daar mag hebben. Op al die andere plaatsen in Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Heere, gedenk zo over de rond van deze aarde. Al degenen die naar uw wil, naar uw woord willen leven. En zo bidden we voor uw volk Israël, Heere. Waar men steeds meer de nadruk op het Chanukka-feest gaat leggen. Dat lichtfeest. Als maar kerst niet doorbreekt in hun hart. Heren, en toch zijn er onder dat volk er veel, ook in het verborgene, die gehoord hebben van de zaligmaker van zondaren, de Messias. Werkt u dat uit, Heer, onder dat volk, en dat uw naam daar meer en meer verkondigd mag worden en het deksel van hun aangezicht afgenomen mag worden. Het woord, Heren, dat hebben we zo nodig. Daar, maar ook hier in Middelharnis. Zo draag u ook de bedroefde familie Noordijk van Bochhoven voor, Heren. Waar verdriet is gekomen nu ze gisteren dit tijdelijke leven voor het eeuwige moest verwisselen. Als ze straks in het nieuw begonnen jaar naar het graf gedragen zal worden, weest u degene die haar lief zijn nabij. Goed en nabij, Heere, laat dan ook het woord spreken. Laat, Heere, het evangelie dan klinken, ook op de dode akker. Bij dat woord moeten we alle leren leven, Heere. Niet alleen die familie, maar hier ook, in het midden van de gemeente. En daarom, Heere, legt u het woord aan de hart. Tot bekering van zondaar. Maar bovenal tot verheerlijking van uw eigen grote naam. En dat zo ook vanmorgen u de lof mag krijgen waar u recht op hebt. O Heere, wilt u zo nog onze gebeden horen? Want we komen weer voor uw aangezicht daarmee. En we spreiden al onze noden aan u uit, Heer, voor u uit. Voor diegenen in het midden van de gemeente die ernstig ziek zijn. Die neergelegd zijn op het ziekbed en hun wegen zoeken daarin, Heere. Laat het licht van de geboren zaligmaker, van het levende woord in hun harten schijnen. Ook als het geestelijk, psychisch moeilijk is, Heere, wilt u het doorbreken. U heeft maar één woord nodig en de geest en het hart worden doorbroken. Wilt u dat doen, Heere? Wees u met de gemeente, Heere, nu ze herderloos is. Ja, niet herderloos omdat het woord er niet zou zijn. Nee, ze missen een herder en leraar in het midden van de gemeente die voor hen het woord ontvouwt. En dan geeft u nog iedere zondag dat er hier uw woord gepreekt, maar ook uw woord gelezen kan en mag worden. Maar zend u, Heere, die man naar uw raad, die hier mag gaan dienen. Geeft u de kerkraad wijsheid om daarin een weg te zoeken. Een afhankelijkheid van u. Ook als er dan weer teleurstellingen verwerkt moeten worden, Heere. Dat ze het van u, de Heere, en van het levende woord zouden verwachten. Doorwaai hun harten. Heere, werk dat uit. Tot eer van uw heilige naam. We bidden u dat om Christus Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen als inleiding op de prediking uit de 104e psalm, de versen 1 en 16. Het eerste vers: waak op, mijn ziel looft de oppermajesteit. Wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid. Geduchte God, al luisterrijke stralen, zij baart ontzag door al de hemelzalen. En het 16e vers. De heerlijkheid der hoogste majesteit, ze hoog roemt en duur in eeuwigheid. Zij blinkt alom en kent nog paal nog perken. Dat zich de Heere verblijdt in al zijn werken. Psalm 104, het eerste en het 16e vers als inleiding op de prediking. het amen van de prediking zingen we uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, het vierde vers. Na het amen. Gemeente, we gaan vanmorgen nog maar een keer naar Bethlehem. En jongens en meisjes, loop maar achter die herders aan. Wat zien we in de kribbe? Een kindje. Hoe heet dat kindje? Nou, dan zeggen jullie, ja, die heet Jezus, weet u dat niet? Dat hebben we gisteren gehoord, dat hebben we op de zondagsschool gehoord, dat hebben we op school gehoord. Dat kindje heet Jezus. Inderdaad, Jezus, zaligmaker van zondaar. En toch dat kindje in de kribbe, dat heeft nog een paar namen gekregen. De namen die de Heere God zelf aan zijn zoon gegeven heeft. Eeuwenlang ervoor heeft de Heere dat al laten profeteren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Prachtige namen die de Heere aan zijn eigen zoon heeft gegeven. Namen waar je over elke naam wel een preek kan houden, of meerdere preken zelfs. Zo een diepte ligt er in de namen van de Zoon van God. Maar er is nog een naam die de Heer Jezus heeft gekregen. En die lezen we in onze tekstwoorden. De Heer Jezus, het geboren kind van Bethlehem, die wordt ook wel het woord genoemd. En het is de evangelist Johannes die ons dat mag voorhouden vanmorgen. Iedere evangelist heeft zo zijn, Hoe zal ik dat zeggen? Die heeft dat eigenschap om weer te geven wie nu de Zoon van God is. En het is de evangelist Johannes die de goddelijke heerlijkheid benadrukt van de geboren zaligmaker van boven uit de hemel gekomen op aarde. Om zo te zeggen, de evangelist Johannes, daarom wordt hij ook wel de adelaar genoemd. Die laat het zien, die gaat boven hangen, boven vliegen. Om met scherpe ogen naar beneden, naar de details van het woord te zien. En zo laat hij ons vanmorgen het horen. Dat goddelijke woord van de geboorte van de zaligmaker van zondaren. Dat het woord vlees is geworden. En dat schrijven dan ook onder onze tekstwoorden. Het woord is vlees geworden. Want, drie gedachten daarbij. We zien het in zijn vernedering, in zijn heerlijkheid, ten tweede. En ten derde, met zijn schatten. Het woord is vlees geworden. In zijn vernedering. Ten tweede, in zijn heerlijkheid. En ten derde, met zijn schatten. Het is gemeente dat het, wat ik al net zei, die evangelist Johannes, die elke keer in zijn brieven, in de openbaring die hij mocht schrijven en in zijn evangelie woorden laat terugkomen. Woorden waar je een bepaalde speling mee ziet. Er zijn taalkunstenaars die heel goed met woorden kunnen spelen. Maar hier zie je het werk van de Heilige Geest. Dat bijvoorbeeld hij in zijn brief 1 Johannes 5 laat zeggen. In drie zijn er in het hemel die getuigen. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En dat woordje woord, dat komt elke keer weer terug. En dan verwijst het naar het begin van het evangelie, waar hij Johannes inzet met het zicht op het Oude Testament. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes die begint gelijk, en jongens en meisjes die weten, die herkennen die woorden, bij het begin van het Oude Testament. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. Wanneer de Heere gaat spreken, dan gebeurt het. En op zijn bevel, dan buigt het ganse heelal, heel de aarde en al de wereldzee. Als een mens spreekt, dan moet je eigenlijk daarna al gelijk weer zeggen, het is verleden tijd. Wanneer wij spreken, dan is het alweer voorbij. Maar wanneer de Heere God gaat spreken, dan is het woord krachtig, eeuwig. En het is de Heere die in zijn spreken machtige belofte heeft gegeven voor Adams kinderen. Direct na die zondeval, dat Adam en Eva zich in het verderf storten, sprak de Heere die woorden: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen. Gij zult het de versenen vermorselen. Voordat hij het oordeel uitsprak, laat hij alweer horen. Laat hij horen dat hij genade en heil gaat schenken aan zondaren. En nu, het woord is vlees geworden. De Heere die heeft het waar gemaakt. Waar gemaakt naar alles wat hij gesproken heeft. Aan Adam, aan Abraham, aan Mozes, aan David. En al die profeten, Jesaja, Jeremia. En als laatste van het Oude Testament, Maleachi. En al die eeuwen liet hij zijn oordelen komen en tegelijk gaf hij zijn belofte. Oordelen vanwege hun ongehoorzaamheid. Een straffende hand en tegelijk een belofte van genade. Een volk wat niet wilde luisteren. Een volk wat doorging met zondigen. En dan zegt het woord: deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En wat de Heere spreekt, dat gebeurt. En dat woord is zichtbaar en tastbaar geworden in de kribbe van Bethlehem. Hij, de Zoon van God, is vlees geworden. Dat woord van God, dat is een persoon. Johannes die zegt het: in de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En nog meer, die persoon, dat woord was God. Dat woord was, is en zal altijd God zelf zijn. Het woord, de Heer Jezus Christus, heeft de heerlijkheid van God. God zelf is vlees geworden, gemeente. Mens geworden. Ja, maar wat bedoelt Johannes hier dan met dat woordje vlees? Wordt daarmee bedoeld, zoals Paulus het bedoelt in de Romeinenbrief, dat hij zegt: ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hier houdt hij ons het vlees als zondige voor van wie we van nature zijn. Maar zo bedoelt Johannes het hier niet. Niet in die betekenis. Johannes die bedoelt hier met vlees het sterfelijke, het broze lichaam. Dat lichaam dat door de zonde overgegeven is tot zwakheid, kwetsbaar, sterfelijk is. Een lichaam dat gekenmerkt wordt, daar heeft u allen denk ik wel weet van, een lichaam dat littekens kent. Littekens van de zonde, waar het lichaam aan onderhevig is. En dat kunnen lichamelijke of geestelijke littekens zijn. En nu zegt Johannes dat de Heer Jezus Christus zijn hemelse majesteit heeft afgelegd om vlees te worden. Vlees te worden zoals u, zoals jij, zoals ik. Vlees dat sterfelijk is. Vlees dat gekenmerkt wordt met ziekte en pijn. Dat vlees heeft de Zoon, de Allerhoogste Zoon van God aangenomen. Om zich daarmee aan alle dingen te onderwerpen. Met uitgenomen de zonde. Hij nam de zonde op zich. Om de zonde en de ongerechtigheid te gaan dragen. Gemeente, u herkent dat wel als een kindje geboren wordt. Zijn vader en moeder in spanning. Ga dat kindje huilen. Dat wil zeggen, ga dat kindje ademhalen. En komt dan dat eerste huiltje. Als dat klinkt, dan ben je opgelucht. En ik las ergens, en dat vond ik nog wel confronterend. Als een kind gaat huilen en voor het eerst dus ingeademd heeft, moet u zich dan voorstellen, de Heer Jezus, die ademde als eerste de walm van de zonde in. De Zoon van God is vlees geworden. Het eerste. De walm van de zonde die op hem afkwam. En dan zegt onze tekstwoorden nog iets dat hij onder ons heeft gewoond. En ook dat is weer een verdiepend woord. Dat zal voor de catechisanten wel bekend zijn, dat bepaalde woorden hebben een diepere betekenis. En in het Nederlands dan is het, hebben voor één woord meerdere betekenissen. Dat zagen we net al met het woordje vlees, maar Dat heeft dezelfde consequentie voor het woord wonen. Hij heeft onder ons gewoond. Dan zou je het woord in het Grieks verwachten, iets met domeo. Dat wil zeggen dat hij in een huis heeft gewoond. Maar nee, dat woord vinden we niet. Er staat letterlijk in het Grieks, hij heeft onder ons in tenten gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Waarmee Johannes gelijk weer naar het Oude Testament verwijst. De tijd toen dat volk uit Israël, uit Egypte is uitgeleid. De woestijn in. En jongens en meisjes, waar woonden ze toen in? In tenten. Tenten gemaakt van gordijnen. Nou, tenten kennen we wel. Dat kwetsbaar met een stukje doek. En als je de touwen niet goed vastmaakt, één zuchtje wind en de tent ligt om. Of bij een storm dat de tent weggevaagd wordt. Of dat de tentdoek scheurt. Nee, Johannes die laat ons hier zien dat het lichaam kwetsbaar is. In de Bijbel het teken van gebrokenheid. En Paulus gebruikt daarbij hetzelfde woord. In 2 Korinthe 5 vers 1, het aardse huis van deze tabernakel wordt gebroken. Waarmee Paulus bedoelt dat dat vlees van ons, dat lichaam is vergankelijk. Het lichaam zal afsterven. Paulus gaat daar nog verder in. Heel scherp. Dat hij schrijft dat de Heer Jezus de eeuwigheid heeft verlaten om mens te worden. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden, is vlees geworden, gemeente. Hij heeft zichzelf vernietigd. De heerlijkheid uitgegaan. Afgedaald in een voerbak. Mens geworden. Zichzelf vernietigd om aan u, jou en mij gelijk te worden. Uitgenomen de zonde. En de Heer Jezus is in alles geweest. Boosheid die over hem heen kwam. Honger en dorst gehad. Angsten die op hem af zijn gekomen. Hij is geslagen, hij is veracht. Aan het kruis van Golgotha gespijkerd. Daar in de totale verlatenheid van God gebracht, waar zijn aardse tent werd verscheurd onder Gods toren en gramschap. Uit de hoge hemel, vlees geworden, gelegd in een voerbak. En waarom, gemeente? Om allereerst de eer van zijn vader te herstellen. En ten tweede zijn eer te herstellen door alles wat wij kapot hebben gemaakt weer recht te maken. En ten tweede om die gevallen mens weer zalig te kunnen maken. In de rechte verhouding tot God te kunnen brengen. Was hij geen vlees geworden? Geen enkel mens zou behouden kunnen worden. Als we dat eens op ons laten indringen, gemeente. Alle verloren. Die God zijn eigen zoon niet in het vlees had gezonden. Wanneer de Heer Jezus Christus zijn vader niet had aangeboden om zijn wil te doen. Om te gaan lijden en te sterven. Het zou voor de mens eeuwig te vergeef zijn geweest. Hij is gekomen. Hij heeft geleden. Hij heeft de zonde en de ongerechtigheid gedragen. Opdat zondaren zoals u, jij en ik, die de dood verdiend hebben. Die vanwege onze zonde verloren zouden moeten gaan te redden. Mag ik u dan eens vragen? Heb jij je vlees leren kennen? Die broosheid. Die zwakheid. Dat je in alles daarvan van de Heere afhankelijk bent geworden. Omdat je weet, ik ben ieder moment in nood. Dan kennen we iets van de zonde die ons lichaam, ons vlees teistert. Of leven daaraan voorbij en denken we dat we wanneer we gezond zijn en geen kwaaltjes hebben, het allemaal wel goed gaat. Zo amper 2 jaar geleden, gemeente, dat als je ergens kwam en iemand die niest of die hoestte, dan wist men niet hoe snel men weg moest komen. Want je zou toch ziek kunnen worden? Maar wij zijn ziek. Wij zijn vlees. Is dat ook niet een kenmerk van deze tijd? Dat we het ook niet over onze zonde willen hebben. De aanvallen van buiten op ons broze lichaam. Dat de zonde niet meer aangewezen mogen worden. Artsen die over het lichaam een diagnose moeten vaststellen. Die zijn nog wel gewenst. Maar zodra iemand de zonde als diagnose vaststelt, dan willen we het niet horen en dan zeggen we al heel gauw, bemoei met je eigen zaken. Hebben we de diagnose al in ons strafblad gelezen, gemeente? Dat strafblad waar al onze sterfelijkheid met onze zonde en ongerechtigheid voor het aangezicht van God zijn opgeschreven. Dat strafblad laat zien dat je van nature verloren ligt. Hebben we wel met ons strafblad eens in handen gestaan, gemeente. En heeft u dat al laten uitdrijven tot dat kerstkind. Toen je dat strafblad las, dat je dacht, ik moet bij hem zijn, want buiten Christus is er geen zaligheid. En dat terwijl nu in deze dagen aan alle kanten zijn heerlijkheid u, jou en mij wordt voorgehouden. Dat licht van zijn heerlijkheid dat schijnt vanaf Bethlehem, vanaf Golgotha, ja vanuit de hemel op ons. Hebben we iets van die heerlijkheid gezien? Dan komt bij de tweede gedachte in zijn heerlijkheid. Het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Maar misschien zegt er nu iemand die al met die vraag rondloopt, ik begrijp het niet. Hoe kan nou een kindje in een voerbak de heerlijkheid van God ons laten zien? Een kindje zo klein en teer waarvan Johannes zegt ook nog zegt, die heeft onder ons gewoond in een tent. Maar gemeente, Johannes die wijst ons nog iets met dat woord gewoond, getabernakeld op iets. De tent, de tabernakel, dat is de woonplaats van de Heere toen de Heere onder zijn volk in de woestijn heeft gewoond. En de jongens en meisjes die weten, die tabernakel, waarvan is die gemaakt? Ja, van gordijnen. Het was de tent van samenkomst, de tent van getuigenis, tent van het woord. Want daar sprak de Heer. En alles in die tent, dat wees op de heerlijkheid van de Heer. En dan met name het heilige der heiligen. Want daar stond de ark van het verbond. Met dat verzoendeksel. En die twee cherubim die overgebogen stonden naar dat verzoendeksel. Daar woonde de Heer. En het was dat daar de Heere zich openbaarde. Als die wolkkolom dan neerdaalde op de tabernakel. Dan was het teken dat de heerlijkheid des Heeren aan het volk verscheen. Zijn heerlijkheid en majesteit werd het volk voorgehouden. En in het Oude Testament vinden we nog een gedeelte. Dat moment dat koning Salomo de tempel had ingewijd en die priesters de ark van het verbond, dus de troon van de Heere daar in het heilige der heiligen had neergezet. En ze hadden dat voorhangsel weer toegesloten en ze liepen naar buiten. En de priesters die konden niet meer op hun benen blijven staan. Ze konden hun werk niet meer doen, ze konden niet meer dienen, want vanwege de wolk, want de heerlijkheid des Heeren was neergedaald en had het huis des Heeren vervuld. Alles moest toen buigen voor de heerlijkheid van de Heeren. En dan zeggen we, ja maar dan kan je toch niet zeggen dat dat kindje in de kribbe, dat is toch geen heerlijkheid, dat is toch geen majesteit. Het is professor Wisse die het al zei. Als je in de kribbe kijkt, dan zie je ook de schaduw van het kruis van Golgotha over het kind vallen. Is dit nu Gods zoon, gemeente? Is dat kindje in die voerbak nu de redder van zondaren? Toch wel, gemeente, want dat heeft de profeet Jesaja ons al voorgehouden in Jesaja 53. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Als we nu niet zien, gemeente, dat dit kindje de man van smarten zal worden, kennen we dan ook wel de nood van ons leven. Je kan over de kribbe heen kijken. Maar als je niet in de kribbe ziet, gemeente, dan zie je dus ook niet die schaduw van het kruis over de kribbe. Wanneer je de nood van je leven gaat zien of hebt leren kennen, dan komt er een verlangen naar God. Dan komt er een verlangen om zijn genade te leren kennen. Waar je niet meer zonder kan. Dan ga je de heerlijkheid in Christus zien die vernederd is. Ja, niet in één keer. En de afgelopen dagen zal ook de lofzang van Zacharias gelezen zijn. Daar spreekt hij van die opgang uit de hoogte. De dageraad, gemeente, die komt niet in één keer. Die verschijnt aan de kimmen en die komt vanuit de hoogte naar ons toe. Dwars door de mistlieten heen en de donkerheid en de duisternis heen, daar komt zijn heerlijkheid tot zondaren. Juist als je gaat leren zien dat je iets bent gaan zien van het overtreden van de geboden van de Heere. En dat je gezien hebt dat je die God achter de geboden kwaad hebt gedaan. Als je iets ziet van dat zondaarschap en dat je ziet dat de Heere je genade wil geven, dan gaan toch je oren open voor dat diepe evangelie dat het woord vlees is geworden en dat zijn heerlijkheid juist in de vernedering is gaan schijnen als een opgang uit de hoogte. En dan wordt die koning met zijn heerlijkheid in de vernedering je toch lief. En dat je zegt, die koning, dat kind wil ik gaan dienen. Dat je hem nodig krijgt in je leven. Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. Hem heb ik nodig in mijn leven. Waar kan ik hem vinden? Hoe komt hij in mijn leven? Nou, gemeente, hij zegt het zelf. Hij zegt het zelf. Zie, hier ben ik in mijn vernedering. Als je mag zien de weg die hij gegaan is. Vanuit Bethlehem, vluchtend naar Egypte. Terug naar Nazareth. Toen hij verzocht werd in de woestijn door de duivel. Als we hem in Gethsemane als een worm zien kruipen. Als we hem in Gethsemane bloeddruppels zien zweten. Wanneer hem de beker van Gods toorn en grimmigheid aan de lippen wordt gezet. Die hij tot de laatste druppel moet leegdrinken. Als je hem ziet hangen in de diepste nood aan het kruis van Golgotha. In die helse verlatenheid wanneer hij roept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wanneer hij het uitroept daar, het is volbracht. Zie je dan ook zoiets niet in iets van zijn heerlijkheid? Juist in een weg die wij niet hadden kunnen bedenken. In die weg van vernedering, daar schittert zijn heerlijkheid. Want waarom moest hij zichzelf zo vernederen? Waarom moest hij nu mens worden? Waarom moest hij zo lijden en sterven? Omdat hij om onze overtredingen verwond is. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo zien we hem, gemeente. In Bethlehems stal lag Christus de Heer in doeken gehuld. Als kindje ten neer. Voor hem was er geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. En daar bent u, jij en ik nu de oorzaak van. Zijn heerlijkheid, gemeente. Mag u, mag jij er al iets van zien? Ik hoorde het nog niet zo lang geleden van een oude man die voor zijn vrouw aan het zorgen was. Een vrouw die steeds zieker en zieker werd, die verteerd werd door de ziekte. En die predikant die vertelde me, hij zegt, weet je wat die man op een gegeven moment zei? Is ze niet mooi? In de vernederende weg die zij moest gaan, ging die oude man steeds meer van zijn vrouw houden. En hij genoot van haar. En zat naast haar bed. Zei die predikant, In de vernedering ging je steeds meer van haar houden. Ziet u iets van die heerlijkheid van de Heere in de vernedering? We zouden hem niet aangezien hebben. We zouden hem niet begeerd hebben. Als je iemand lief hebt gekregen met heel je hart, dan wil je die niet loslaten, ook niet aan de dood. Een beeld die ons allemaal wel bekend voorkomt. Maar zien we hem dan aan het kruis van Golgotha in de diepste vernedering. Dat de Heere zich zo openbaart in een voerbak aan een kruis. De heerlijkheid van God als van de enige geborene van de Vader. Alles wat deze machtige koning heeft gedaan en doet, het laat ons zien wie God zelf is. Wie hem in zijn vernedering heeft gezien, die heeft God, de Allerhoogste God, gezien. Het woord was bij God en het woord was God. Daarin openbaart de Heer Jezus zijn schatten, de derde gedachte. Want de Heer Jezus die laat door zijn werk zien dat de Heere vol van genade en waarheid is in hemzelf. Het vlees geworden woord is vol genade en waarheid. Wie hem heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En die ziet de grootste schatten die een zondaar kan zien. Vol van genade en waarheid. De Heer Jezus Christus is de fontein waar al het water des levens uit voortkomt. En misschien herkent u het wel, misschien afgelopen zomer. Dat je in de bergen wandelt en dan sta je daar bij een klein bergstroompje. Je denkt, dat stelt niks voor. Maar als je dan om je heen ziet, dan zie je die hele bedding, dat je denkt, oh wacht even. Er kan hier een enorme rivier vloeien, stromen. En dat gebeurt ook in het voorjaar. Op het moment dat de sneeuw op de bergen smelt, dan stroomt het van de bergen af. En die kabbelende beekjes stellen niks meer voor. Maar dan kracht komt het van de bergen uit door diezelfde bedding heen. En hoeveel te meer gemeente stroomt dan uit de bronnen en fonteinen van Christus Jezus. Continu dat levende water, een bron, een levensfontein die nooit en ten nimmer zal stoppen om water te geven. Want Johannes die geeft ook nog een toepassing hier in dit schriftgedeelte. Het zegt hij in vers 16. Uit zijn volheid hebben we alle ontvangen ook genade voor genade. De Heere die zal door Christus zondaren die om genade verlegen zijn. Als hongerig en dorstig en met goederen vervullen. Hij zegt die mama, dat ken ik. Dat zingt Maria ook. Inderdaad, hongerige heeft hij met goederen vervuld. Niet met een goedje, goederen meervoud. De Heer is geen kare God, die laat het stromen. Armen heeft hij met die goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Die wilden niet dat licht in de duisternis zien. Die wilden hem niet eens aannemen. Maar de Heere die gaat die hongerige en dorstige vervullen met het water des levens. En ze mogen bij die rivier neerknielen. En die mogen van dat water gaan drinken. Gemeente, dat is nu genade. Dat hij die stroom niet heeft doen laten ophouden, maar het nog steeds laat uitgaan. Ja, maar ik snap dat niet, zegt u misschien. Mag ik dan wel drinken? Hoe moet ik drinken? Gemeente, wil Christus u dat dan niet leren? Als hij juist in die worstelingen zijn genade aanbiedt en dat in de heerlijkheid de fontein van genade stroomt, dat het je de ogen voorhoudt. Hij opent de ogen en laat dat lieflijke licht schijnen van zijn genade. En is dit nou net iets wat we vaak niet eens kunnen begrijpen of willen begrijpen of waar we blijven steken? Want als u vers 17 leest, want de wet is door Mozes gegeven en dan de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Blijven we dan niet steken, gemeente, in dat eerste gedeelte, want de wet is door Mozes gegeven. Want de wet die laat ons juist de duisternis zien waar we in leven. En in die duisternis dan gaan we aan het werk om onszelf weer op te knappen. Dat we denken daarmee voor God goed werk te doen. Gaan we strijden voor God en zijn wet. Voor de oude waarheid. Maar ten diepste verzetten we ons tegen alles wat de Heere ons aanbiedt. En willen we niet wat God wil. En blijven we in de wet steken. En daarmee hebben we ook geen oog voor onze naasten. En leven maar voort in die duistere wereld. Wij kunnen ons hart niet veranderen. Maar dat kan de Heere wel. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. Genade, als dat weerbarstige hart wordt gebroken. Omdat je eerst niet op het woord van de Heer hebt vertrouwd. En dan die volheid van genade die Christus in het hart laat stromen. Ik vroeg u net, gemeente, heeft u uw strafblad al leren kennen? Als ik daarbij zou blijven, dan zou ik precies blijven wat Johannes als eerste zegt, bij de wet van de Heere. Dan zou ik als dienaar van het woord geen knip voor de neus waard zijn. Dan gaat het verder. Mag u ook weten of dat strafblad al verscheurd is door de Heer Jezus Christus? Dat hij persoonlijk dat hele strafblad aan God heeft gescheurd. Want dat laat hij nou zien in zijn genade. Daarmee is hij gekomen op aarde om zondaren te redden. Daarmee heeft hij die bron van genade geopend. Het is genade, een volheid van genade die hij laat stromen. En u kent dat misschien wel, dat als je hart zo gebroken wordt, dat er dan die psalm in het hart komt, doch gij mijn ziel, het gaat zo het wil. Stel u gerust, wij goden stil. Dan mag je aan die beek, aan die rivier van genade zitten. En hoef je niks meer te doen, dan wordt het een ouderwets woord, dan wordt het vlak in je hart. En dat zie je ook met Thomas, vlak na de opstanding. Hij liep in die duisternis. Maar toen de Heer Jezus zich aan hem openbaarde, kon hij niet anders dan zeggen, mijn Heer en mijn God, al de opstand werd weggevaagd. Als je hart ook in opstand tegen de Heer leeft, omdat je je niet recht gedaan voelt, o gemeente, de Heer die gaat dat vlak maken met zijn volle genade. Maar er staat nog iets. Er staat vol van genade en waarheid. Niet of waarheid, en waarheid. Dat is ook weer zo'n woord wat moeilijk te vertalen is. Op dat punt krijg je wel heel veel respect voor Bijbelvertalers, gemeente. Waarheid, dat wil allereerst zeggen, alles wat de Heere zegt in zijn woord is waar. Maar dit woordje wat hier staat, waarheid, is meer. Het is waar omdat God de getrouwe is. God is trouw. Hij is betrouwbaar. De waarachtige getrouwe. En deze drie enige God, die zal een mens nooit en te nimmer bedriegen. Wat zeg ik? Hij kan zichzelf niet eens verloochenen, omdat hij trouw is. Wanneer een mens zichzelf leert kennen, dan wordt hij bang van zichzelf, want die weet wat er allemaal in zijn hart rondgaat. Zo iemand die wordt afhankelijk van Gods genade, dat is wat die zondaar leert zoeken. En juist omdat die levensfontein in Christus vol genade en waarheid is geopend, kom je nooit om. Omdat de Heere trouw houdt aan al zijn beloften. Wees sterk en heb goede moed, vrees niet. Verschrik niet voor hun aangezicht, want het is de Heer uw God die met u gaat. Hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten. Hij is trouw. Trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, getrouw. En Paulus die schrijft aan Timotheus, Timotheus, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Een genade en trouw, dat die Heere nu de levensfontein Christus laat stromen. En dat hij gedacht heeft aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat de Heere nog steeds roept tot zondaren door zijn Zoon het levende woord. Het is de Heere die nog steeds dode zondaren tot leven brengt. Het is de Heere die nog steeds het geloof in de zondaarsharten legt. Het is de Heere die nog steeds zondaren bekeert. En het is de Heere die nog steeds zondaren rechtvaardigt. En het is de Heere die nog steeds zondaren vernieuwt. De Heere is geen kare God. De Heere doet dat nog steeds. En hij gaat ermee door omdat hij dat beloofd heeft. Tot die dag. Tot die dag dat Christus weer zal komen op de wolken van de hemel. Gaat hij door. De levensfontein stroomt van genade en waarheid. En zalig, zalig als je daaruit mag drinken en leven. En als je daar nou mee worstelt en als het donker in je hart is en er komt zoveel op je af. Dan zegt het woord van de Heer, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige vraagt zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Als je niks van jezelf hebt, dan nodigt hij juist om bij de kribbe van Bethlehem te knielen. En dat lieflijke kind, dat heerlijke kind, in zijn vernedering te aanbidden. En als je die genade kent, dan ook die vraag, leef je eruit? En daar bedoel ik mee, wijs je dan ook de anderen erop, je naaste. Dat je van die heerlijkheid van de Heer in zijn vernedering tot anderen spreekt. Zoals ik het kort geleden hoorde, dat een oude man op eerste kerstdag 's morgens even buiten kwam om iets te doen. En hij zag zijn buren, die gingen naar de kerk. En de buurjongen, die het syndroom van Down had, die zag de buurman, die liep naar de buurman toe. Die pakte hem bij de hand en die zei, mee naar de kerk. Daar is het feest, want de zaligmaker is geboren. En die man, die was helemaal ondersteboven, hij durfde niks te zeggen. En hij liep aan de hand van de jongen naar de dorpskerk. En na jaren kwam die oude man weer onder het woord. En daar hoorde hij dat evangelie, dat het woord vlees is geworden. En hij hoorde het, hij is gekomen tot het zijn en de zijn hem niet aangenomen. En die woorden gingen als een bliksemflits bij hem naar binnen. Toen zag die oude man, ik heb die zaligmaker al zo lang afgewezen. En daar hoorde hij dat woord van genade verkondigd worden. En hij hoorde van die heerlijkheid vol genade en waarheid. En daar leerde hij het voor het eerst weer zingen. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van het recht gegroet. Toen werd het voor hem kerstfeest. En dat doordat er iemand het lef had. Nou ja, het lef had die jongen, die deed het vanuit zijn hart. Die oude man mee te nemen. De kerk in, onder het woord. Hoe lang, gemeente, laten we die zaligmaker nu staan? Hoe lang wijs jij nou die zaligmaker af die zoveel werk aan uw hart legt? En hoe lang blijven we nou in onze eigen duisternis wroeten en luisteren we niet naar hem? Hij is zo dichtbij gekomen. In een krib. Hij heeft onder ons gewoond tabernakeld. Genade, genade als je op hem hebt gezien in de kribbe. Genade dat je door hem vrede bij God hebt ontvangen. Genade bij God omdat hij waarheid is. Hij is en blijft in zijn heerlijkheid van de vernedering altijd de getrouwe. Amen. Laten we zingen op Psalm 85, het vierde vers. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, dan wordt gena met een kus van het recht gegroet. Want dan gaan leren we ook zien dat de wet vervuld is. En waar wij een punt zetten, juist alles rond de wet van u en uw wil, daar zet u een komma. Want de wet is toch de tuchtmeester naar dat kind in de kribbe. Het is de leidsman, de pedagoog die ons onderwijst om tot Christus te gaan. Dat ook de wet vanmorgen ook weer zegt, ga tot Bethlehem, kijk toch in de kribbe. En dan hoeven we niet in de hoofdstraat van Bethlehem te zoeken, waar die herberg staat en de grote rijke huizen. Nee, Heere, dan brengt u ons in de achterstraat van Bethlehem. Waarin een schuur en een grot, een voerbak staat. En daar ligt het heerlijkste kind wat er ooit is geboren in zijn vernedering. O Heere, open onze ogen en onze harten voor dit kind van Bethlehem. Laat toch met uw licht ons hart daaraan ontdekken en die duisternis verdrijven. En leer ons meer en meer bij de zaligmaker van zondaren te leven. Ook Heere, als we morgen weer onze taken moeten gaan oppakken. Of dat we gehinderd worden door gezondheid en allerlei andere dingen. Dat we niet kunnen doen wat we graag zouden willen doen, Heere. Maar wie de vreugde van dat kind van Bethlehem leert kennen, Heere, die spreekt ook de anderen. Ook diegene die, waar we mee in aanraking komen. Wat kunnen we dan toch veel leren, Heere, van die kinderen die beperkt zijn in onze ogen. Laten we toch eens ook aan de hand genomen worden. En gebracht worden aan de voeten van die borgen middelaar, de Heer Jezus Christus. Heere, schijn met zijn heerlijkheid in onze hart. Geef uw volk en kinderen mond om te spreken en hart van u te getuigen. En laat de vernedering maar klinken tot het brengen van de heerlijkheid in hem. Ga zo met ons, Heere. Vergeef al het zondige in spreken en in luisteren. Bewaren ieder voor de zonde. Bewaar, Heere, voor een onverzoend sterven. Werk met dat levende woord in onze hart. Doe dat, Heere. Dat bidden we u om Christus wil, op grond van uw genade verbond. Uw genade, uw waarheid, uw trouw. Amen. Laten we tot slot gaan zingen uit Psalm 68, het tiende vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. Psalm 68, het tiende vers is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.